Goedemorgen allemaal. Geweldig om hier te mogen zijn. Ik heb er naar uitgezien om hier te mogen staan. Geweldig om zoveel jeugd te zien in de jeugddienst. En tegelijkertijd, we houden allemaal van de Heer Jezus. En de Heer Jezus houdt van ons allemaal. En daarom is het ook belangrijk dat jong en oud vaak samenkomen, handen ineens slaan met andere generaties. We dienen met elkaar dezelfde God. Maar het is cruciaal dat jongeren een eigen ervaring met Jezus hebben. En als ze dat niet hebben, dan gaan ze hun weg en dan zeggen ze, ja, dat is de God van papa en mama. Maar ik wil zelf Jezus leren kennen. En dat is ook mijn verlangen voor vanmorgen, dat je door de liefde van God geraakt zal worden. Ik ga zo nog iets zeggen over mijn boekje, maar voordat ik dat ga doen, wil ik iets anders tegen je zeggen. Als je hier bent en je kent God niet, je kent Jezus niet, want je bent een gast, je bent misschien meegenomen door iemand, je hebt er wel eens over gehoord of wel eens een kerkdienst bezocht, misschien tijdens de kerst, dan is het allerbelangrijkste dat je het niet probeert te begrijpen met je hoofd, want dat gaat niet lukken. Het allerbelangrijkste is dat je je hart ervoor openzet. En dat is hetzelfde als verliefd worden. Nou, dat hebben we allemaal wel eens beleefd, toch? Anders één iemand. Ja. Dank u wel, fantastisch. Hij straalt nog helemaal van. Maar als je de juiste boodschap wil ontvangen, dan zul je moeten afstemmen op de juiste frequentie. Dat is zo met de radio. Als je groot nieuws wil luisteren, dan moet je eerst van FM naar AM schakelen. En dan moet je hem zetten op, 1008, hè? 1008. Maar zit je op 1010, dan kraakt hij. Of misschien hoor je hem wel helemaal niet. Als je er maar zo'n beetje naast zit, dan kun je de boodschap finaal missen. Wil je 538 luisteren, dan moet je naar FM. Iemand is zo eerlijk om het gewoon te zeggen, 102.3, misschien in deze regio, 102 FM. Maar zit je er net een beetje naast, dan mis je de boodschap finaal. Zo is het ook met God. Je moet leren afstemmen op de frequentie waar hij zit. En de frequentie waar God zit, zal ik je verklappen, hij zit op de frequentie van de liefde. Want hij is liefde. En dan kun je niet altijd begrijpen met je hoofd hoe het allemaal werkt, maar gaat erom. Kan je hart open? Dat is waar het om gaat. Afgelopen vrijdag had ik een samenkomst in Rotterdam met een aantal honderd mensen. Waar ik de boodschap van Jezus mocht brengen. Mensen die van buiten naar binnen liepen. Hadden grote banners aan de kerk gehangen met de woorden Night of Hope. Kom binnen en ervaar. En er was een vrouw die liep daar voorbij en die had maanden geleden besloten. Ik wil helemaal niks meer van Jezus hebben. Ik heb er helemaal genoeg van. Ik kap ermee en toen liep ze voorbij het gebouw. En toen zag ze die boodschap van hoop en toen dacht ze, laat ik het nog maar een keer proberen. En ze werd zo geraakt door de liefde van Jezus. Dus ze kwam tot geloof, opnieuw, wijdde zichzelf aan de Heer Jezus toe en haar leven was niet meer dezelfde. Het was een ander figuur, een meisje, het was zo prachtig mooi. Ze bleef op me wachten na de samenkomst, tot 11:30, want ik had met weet ik het hoeveel mensen allerlei gesprekken. En toen kwam ze naar me toe en ze gaf me een hand en ze zegt, ik moet je toch even bedanken. Ze zegt, dat is allemaal zo mooi. Ze zegt, maar ik ben voor het eerste keer in de kerk. En ik snap er helemaal niks van. Maar ik voel iets hier, zegt ze. Er zit hier iets. Iets raakt mij. Ik zeg, nou dat iets. Ik zeg, dat is Jezus. En denk er maar over na. Neem het mee in je hart. En dat is ook mijn gebed voor jou vanmorgen. Dat je de liefde van de Heer Jezus zult ervaren. En dan wil ik eerst voor bidden. En dan ga ik iets meer zeggen. Vader in de hemel, dank u wel dat u een levende God bent. Dat u een God bent die ons lief heeft. Die van ons houdt. Heer, dat al de details van ons leven hier bij u bekend zijn. Vader, dank u wel, Heer, dat wij er voor u toe doen. En ik wil bidden, Heer, dat we dat ook zo zullen ervaren in ons hart. Dat we dat zelfs mogen voelen, Heer. Omdat u ook een God bent van emotie. U bent betrokken in al de details van ons leven. En Heer Jezus, het is zo gaaf om bij elkaar te mogen zijn en iets van uw liefde te proeven. En ik bid, Heer, niemand uitgezonderd, dat wij dat allemaal iets van zullen meenemen. Vanmorgen, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik heb net al even gezegd, ik zeg iets van de boekentafel. Mijn laatste, althans mijn nieuwste boekje, Geloof jij het, is een boekje vol geloofsavonturen. Hij is €10, je kunt hem betalen met machtigingen. En als je geloofsleven een boost kan gebruiken, dan wil ik je die van harte bij je aanbevelen. Iets anders is een bandje. En dat heet PNS, Prayer and Support. Ik weet niet of de crisis in de wereld jou ook zo aangrijpt. Maar als ik om me heen kijk, kijk naar de crisis in Irak. Met ISIS, Jeruzalem, dat gebed nodig heeft. Het verschrikkelijke virus Ebola in Afrika, waar met name ook ons hart ligt. Het kost allemaal mensenlevens. Een aantal maanden terug hadden we een heel groot tienerevenement waar bijna 2000 tieners op afkwamen in Amsterdam, was te gek. En na aanloop van dat event droeg ik een bandje om mijn arm. En ik merkte dat elke keer als ik dat bandje zag, begon ik te bidden. En zei, Heer, wilt u die zaterdag bij de tieners zijn? Wilt u ze aanraken? En toen dacht ik, hoe vet zou het zijn als we niet alleen maar bidstonden organiseren, maar als alle christenen zich bewust zouden zijn van de crisis van de wereld en af en toe gewoon een schietgebed de hemel in schieten op het moment dat ze aan het autorijden zijn, dat ze aan het breien zijn of dat ze aan het boodschappen doen zijn. En toen hebben we dit bandje ontwikkeld. Nou, dat kun je meenemen voor €2. En het herinnert je eraan om te bidden voor de dingen in de wereld. Er zit een kaartje bij, dus mocht dat ook jouw hart hebben, dan nodig ik je uit om even te komen kijken. Als je je Bijbel bij je hebt, Dan wil ik je vragen om hem open te doen bij Handelingen 12. Handelingen 12 vanaf vers 1. En ik lees vanuit de NBV. En boven mijn hoofdstuk staat Petrus gevangen genomen en bevrijd. En ik ga dan je voorlezen. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hem met het zwaard ter dood brengen. En toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. En dit was tijdens het feest van het ongedezemde brood. Even een pauze voordat ik verder lees. Zie je dat hier zo dezelfde geest opereert in christenvervolging als dat wij zien vandaag de dag aan de andere kant van de wereld? Want het hoofd van Jacobus wordt weer afgehakt. Herodes was niet een moslim, maar er zat een geest achter. En diezelfde geest spoort op dit moment mensen aan om kinderen van God af te slachten. Dat is niet zomaar een toeval, maar er is een bepaalde geest achter die dat drijft. En het is belangrijk om dat te kunnen zien. Nou, gaan we even verder lezen. Na de arrestatie sloot hij hem, dat is Petrus, op in de gevangenis, waar hij hem door 4 groepen soldaten van steeds 4 man liet bewaken, met de bedoeling om hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen 2 soldaten, aan wie hij met 2 kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. En toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel die stootte Petrus aan om hem wakker te maken. En die zei, vlug, sta op. Meteen vielen de ketens van zijn handen. En de engel die zei tegen hem, doe je gordel om en trek je sandalen aan. Dat deed hij. En daarop zei de engel, sla je mantel om en volg mij. Petrus die volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. En toen ze bij de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open. Dat was de eerste automatische deur. En toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog 1 straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. En nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou. Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeengekomen was om te bidden. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje dat Rode heette om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. Je bent niet goed wijs, zeiden ze tegen haar. Maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Ja, dan is het zijn beschermengel, zeiden ze tenslotte. Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en hij legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. En daarna zei hij, stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. Toen vertrok hij naar elders. Bij het aanbreken van de dag ontstond er een enorme opschudding onder de soldaten, die zich afvroegen wat er met Petrus gebeurd kon zijn. Herodes die liet de vergeefs naar hem zoeken. Na de bewakers verhoord te hebben, gaf hij bevel hen terecht te stellen. En vervolgens reisde hij van Judea naar Caesarea, waar hij enige tijd verbleef. De Message-vertaling zegt dat hij op vakantie ging. Nou, dat komt allemaal wat dichterbij voor ons. Maar wat heel bijzonder gaaf is om te zien, is dat gebed werkt. Dat als de christenen vervolgd worden en als hun leven in gevaar is, dat je dus kunt bidden aan de andere kant en dat God bij machten is om in te grijpen en er iets aan te doen. Dus dat is het goede nieuws. Een fantastisch mooi verhaal. En tegelijkertijd wil ik dat je ziet dat het heel bijna tegenstrijdig is. Want het hoofdstuk zet de gevangenneming en de bevrijding van Petrus. Maar in de eerste paar zinnen gaat er iemand dood. Er wordt niet zo heel veel aandacht aan besteed. Jacobus wordt gevangen genomen. Hij wordt onthoofd. En nu gaan we het verhaal vertellen over Petrus. Maar ik wil dat je ziet dat dezelfde dingen, deze dingen gebeuren in hetzelfde hoofdstuk. Dat is de Bijbel. Die is altijd compleet in balans. Het kost iemand zijn leven. En tegelijkertijd doet God een heel groot wonder aan de andere kant. En dan zou je je af kunnen vragen, hield Jezus dan iets meer van Petrus als van Jacobus? Dat is niet waar. Want Jacobus was één van de beste vrienden van de Heer Jezus. Hij was één van zijn intieme friends. Je had Petrus, Johannes, Jacobus. En altijd als Jezus iets spannends ging doen, nam die Petrus, Johannes, Jacobus met zich mee. De verheerlijking op de berg. De opwekking van het dochtertje van Jairus. Dat ziek was, hij stuurde iedereen eruit. Behalve Petrus, Johannes, Jacobus. En toch verloor Jacobus zijn leven. Dat maakte de gemeente wakker. De gemeente die dacht, als Jacobus eraan gaat en Petrus is nu gevangen genomen, dan moeten we bidden. Laten we bidden dat God iets doet. En ze beginnen te bidden als gemeente, als Petrus in die gevangenis zit. Nou, er zitten een heel aantal leuke eye-openers in dit verhaal die zoveel meer zeggen dan dat je je nu realiseert. Moet je opletten. Petrus wordt gevangen genomen tijdens het feest van het ongedecimde brood. Dat is dezelfde periode als dat de Heer Jezus terecht werd gesteld ten overstaan van het hele volk. In Johannes 21 lezen we dat Jezus met Petrus in gesprek is en dat Jezus zegt tegen Petrus, joh, er komt een moment dat ze je gevangen zullen nemen en je zult lijden ter ere van mijn naam. Dus Petrus wist dat hij zou sterven om God eer te geven. Dus Petrus die moet gedacht hebben, dit is het moment. Jacobus is een kopje kleiner gemaakt en ook ik ga eraan. Nou, ik kan me voorstellen dat als je weet dat je de volgende dag terechtgesteld zult worden, dat je niet zo lekker ligt te slapen, omdat je je zorgen maakt, dat je je druk maakt. Maar dat was bij Petrus niet het geval. Want de Bijbel zegt, hij lag in een diepe slaap, serene rust. Nou, wat anders is dat God hem wel bevrijdt, maar die wacht tot op het laatste moment. Wij zouden altijd graag willen dat God het wat eerder zou doen. Even ruim op tijd, zodat we weten dat we nog wat marge hebben. Maar de Heer die wacht tot op de laatste nacht en dan grijpt hij in om het bovennatuurlijk wonder te doen. Nou, dan krijgt er een engel, ik heb geen idee wie die is, want de naam staat er niet bij, maar een engel krijgt de opdracht om Petrus op een bovennatuurlijke manier te verschijnen. Nou, ik heb altijd de neiging, omdat als ik iets lees in het woord van God, om het te verplaatsen in wat er daar op dat moment gebeurt. En ik verplaats me even in die engel. Maar die engel die krijgt van God de opdracht, ga Petrus bevrijden. Nou, die engel denkt, dat is mooi, het begin. En hij kent de verhalen van Gabriel en de verhalen van Michael en al die fantastisch mooie engelen. En hij heeft gehoord dat als een engel verschijnt aan de mens, dat de meeste mensen sidderen en beven als een rietje. En die engel die bereidt zich voor, die denkt, op het moment dat de heerlijkheid van de Heer komt en hij ziet me staan en hij schrikt me toch een hoedje, dan zal ik tegen hem zeggen, vrees niet. En de heerlijkheid van de Heer verschijnt, hè? In die gevangenis, Petrus, die maakt zich geen zorgen, want zijn vertrouwen is in God, zelfs op het moment als hij zijn leven zou verliezen en hij helemaal vast zit, dan verschijnt die heerlijkheid, dan verschijnt die engel, en dan moet je opletten wat er gebeurt, dan moet die engel Petrus wakker maken. En dan hebben we een bammer, hè? Hey joh, Petrus. Dus Petrus die wordt wakker, hè? En die ziet die engel. En die engel denkt, oké. Op het moment dat hij hem ziet, vallen de ketenen van zijn handen af. Zo, boom. Petrus realiseert, er gebeurt iets bijzonders. Maar de Bijbel zegt dat Petrus dacht een visioen te zien. Dus hij had niet door dat het echt gebeurde. Dat vertelt mij iets over de status van Petrus. Petrus moet een hele geestelijke man geweest zijn, die constant allerlei visioenen zag gebeuren, waardoor hij het echt niet eens meer kon onderscheiden van wat hij in de geest zou ervaren. Dus Petrus is niet zo heel erg onder de indruk van deze engel, misschien, helaas. Nou, ik zou zeggen, op het moment dat jij gevangen zit, ik weet niet of jullie wel eens films kijken of series, maar ik heb wel eens gezien dat iemand de gevangenis probeert te ontsnappen. Maar dan is het laatste waar je je zorgen over maakt, zijn je schoenen en je jas. Toch? Als je er maar uitkomt. En als je eruit komt, dan moet je maken dat je wegkomt. Nou, te midden van die crisistijd, als die heerlijkheid van God aan Petrus verschijnt, de ketenen van zijn handen vallen, zegt die engel, hè, ik zou zeggen, is dat het belangrijkste van wat je te zeggen hebt? Joh, vergeet je sandalen niet aan te doen en doe je gordel om. Petrus die is nog wat in slaap en die gaat staan en die engel zegt, kom, we gaan. En dan gebeurt er ook iets moois. Dan zegt hij, vergeet je mantel niet. Wij zouden zeggen, vergeet je jas niet. En dan gaan ze lopen en dan gaat de ene deur naar de andere deur op een bovennatuurlijke manier voor ze open. Zelfs de ijzeren deur die toegang verleent tot aan de stad. En dan staan ze een blokje verder en dan laat de engel Petrus weer met rust. En dan pas komt hij tot zijn zin en denkt hij, oh, volgens mij is dit echt gebeurd. Ik ben vrij en wat doe ik hier? Nou, er zitten een aantal heel bijzondere dingen in. Let op. Ik geloof dat de engel van God een boodschap had aan Petrus. Midden in die crisistijd van de gevangenis. Want in de gevangenis is het gevaarlijk dat je moed verliest. In de gevangenis is er een kans dat je vergeet wie je bent. Dat je vergeet dat wat God aan jou gevraagd heeft, dat het nog niet is afgelopen. Dat je door moet gaan. Dat je onthoudt wat de Heer Jezus tegen jou gezegd heeft. In de gevangenis is het gevaarlijk om de waarheid van God over jou en over je leven te verliezen. Nou, de vijand die had Petrus gevangen genomen. En midden in die crisistijd zei de engel tegen Petrus, joh, vergeet je sandalen niet en doe je gordel om. In andere woorden zei hij tegen Petrus, Petrus, vergeet niet wie je bent. De voeten beschoeid met de bereidvaardigheid om te doen wat God van hem vroeg. De gordel van de waarheid, weet je nog hoe God denkt over jou? En Petrus, als we zo die kant op gaan, vergeet je jas niet. In andere woorden, vergeet niet wie je bent, je identiteit. Mantel, in de Bijbel staat een stukje voor je identiteit, de roeping, de bediening. Petrus was nog niet klaar. En dat was de boodschap van God aan Petrus. Hij zei, Petrus, we zijn nog niet klaar. Kom, je moet nog even door. En Petrus die staat dan buiten. En als die buiten staat, dan laat de engel hem ook direct weer met rust. Weet je waarom? Omdat Petrus het moet doen. En niet de engel. Wij zouden zo graag willen dat God doet ons gedeelte. En dan zeggen we, Heer, wilt u alstublieft deze dingen doen? Terwijl God aan ons gevraagd heeft die opdracht te vervullen. Weet je, engelen kunnen niet naar Afrika om het evangelie te preken. Wij wel. Ze zouden willen, want dat is wat de Bijbel zegt, en ze zouden willen. Wat ze kunnen doen is er aan bijdragen. Het zijn dienende geesten. En ze helpen ons in de opdracht die wij van Jezus hebben gehad, die zo ontzettend belangrijk is. Als je dat realiseert, dat wij dat mogen doen. Maar dan gebeurt er iets leuks. Petrus die denkt, ik ben vrij, weet je waar ik heen ga? Ik ga naar de gemeente. Nou zat daar een gemeente te bidden, vol vuur, midden in de nacht, dat God Petrus zou bevrijden, maar het was een kerk die ergens voor bad, waar ze niet eens is van geloofde dat het ook daadwerkelijk zou kunnen gebeuren. Hallo. En dan komt de heerlijkheid van de Heer, verschijnt aan Petrus, de een na de andere deur gaat open, behalve de voordeur van de kerk. Want er stond niet te kloppen. Die engel die had hem met rust gelaten, dus hij klopt aan. Jullie gebed is verhoord, want dat is duidelijk. Nou, moet je even voorstellen dat dat is een plaatje van de gemeente. Binnen in die gemeente is er een kerk die is aan het bidden en die roept tot God dat God iets bijzonders zal doen. Dat zijn al de belangrijke apostelen, zitten allemaal bij elkaar. Maar wie krijgt als eerste de openbaring van wat God gedaan heeft? Dat is misschien wel voor de wereld de meest eenvoudige persoon waar niemand het van had verwacht. Het dienstmeisje. meisje wat zorgde dat de apostelen na het bidden een glas water hadden om hun keel te schrapen. Misschien wel voor het eten had gezorgd, de gastvrijheid. Ze wordt aan de deur geklopt, dat is Rode, zo heet ze. En ze heeft de hele nacht bij die bidstond gezeten, alleen maar gehoord. O Heer, verschijn aan Petrus, verlos hem. En zij leeft in de opgetogen verwachting dat God ook echt iets gaat doen. En dan gaat ze naar de deur en dan hoort ze de stem van Petrus. Toek, 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 toek. En wie is daar? Ik ben het. Petrus. Nou, we hebben het gelezen, hè, hoe haar reactie dan is. Zij is zo opgewonden dat ze hem voor de deur laat staan, met de deur nog dicht. En dat ze eerst binnen gaat vertellen wat ze gehoord heeft. Maar er is een reden voor. Nou, ik beeld me dat altijd in. Het is een vrouw. Dat is natuurlijk echt een vrouwending, hè, Rode? Petrus! Petrus! Dus zij redt die bidstond in, verstoort de orde van de kerk, hè, en de dienst en de manier waarop ze met elkaar aan het bidden waren, al de apostelen bij elkaar. Maar nou, Petrus staat voor de deur. En ze kijken haar aan. En weet je wat ik zo apart vind? Dat de gemeente verklaart haar voor gek. Ze bidden voor iets waar ze niet eens is van geloven dat God het gaat doen. Nee, zegt ze, dat kan niet. Nee. Nou, ik heb hem gehoord. En dan zeggen de apostelen, nou luister Rode, met alle respect, maar als God al iets zou doen, zou hij het dan niet eerst aan ons openbaren? He? God gebruikt altijd dat wat niemand verwacht. In de Bijbel staat het, hij gebruikt het zwakke om het wijze te beschamen. Waarom is dat zo? Omdat hij aan iedereen wil laten weten, ik ben degene die het doet. Het gaat niet om wie of wat of hoe slim je bent, maar het gaat om mijn kracht. Daarom gebruikt hij wat wij aan de kant zouden schuiven tot eer en glorie van zijn naam. En dat deed hij met Rode en zegt, ja, maar het is echt zo. En dan komt er zo'n aparte opmerking, dat is dit. Nou, dan moet het zijn beschermengel wel zijn. Wat voor doctrine is dat? Welke theologie matchte met dat verhaal? Dat is als God een wonder doet, dan moet het zijn beschermengel wel zijn. Come on, man. Want dit was, ja, hoe moet ik het zeggen? De top of de top van de apostelen die we ooit gekend hebben. En toch waren hun al bezig om te proberen te verklaren wat God doet op het moment dat wij het niet begrijpen. Ben je nog een beetje blij? Want soms horen wij verhalen waar wij hiervoor bidden, dat God bovennatuurlijk ingrijpt aan de andere kant van de wereld of ergens om de hoek. En dan komen mensen het ons vertellen en dan verklaren we ze voor gek. Dus zeggen, nou, die jongen die heeft echt af en toe een... Die David is wel heel enthousiast over al die verhalen daarna. Nou, koek, koek. En als we het dan toch een plekje moeten geven, nou, dan zal het wel zo en zo en zo en zo en zo. Dat is hier wat de gemeente probeerde te doen. En daar moeten we voor oppassen. Soms voel ik me wel eens als een dienstmeisje van Rode. Maak mooie dingen mee. Kom terug in de gemeente en zeg ik, kijk dit, dat, dit. En dan kijken ze me aan en zeggen, is dat allemaal wel echt wel zo? En als het zo is, was het dan niet dat het... Het is een mentaliteit. Denk eens over na. Hoe sta jij erin? Verwacht je waar je God om vraagt? En verwacht je dat al de deuren op een bovennatuurlijke manier voor je geopend worden? Of zit jouw voordeur gewoon op slot omdat je ja, wel in God gelooft, maar je verwacht niet dat er ook maar enige bovennatuurlijke interventie zal zijn? En als ze er dan toch achterkomen dat het Petrus is, dan gaat die deur open. Iedereen helemaal uit zijn dak, hè? Oh, Petrus, oh, wat gaaf, wat is er gebeurd? En dan begint hij zijn verhaal te vertellen over hoe God heeft ingegrepen. Hoe hij hem bovennatuurlijk bevrijd heeft. En dan is iedereen op de bidstond is blij. Toch? Ik zou je vertellen. Iedereen behalve één iemand. Weet je wie? Dat is de vrouw van Jacobus. En die zegt, ja, ik vind het wel gaaf voor Petrus. Maar waarom Petrus wel vrij en mijn jakkie niet? Zijn dat niet de vragen die wij soms hebben? Waarom grijpt God hierin en daar nog niet? Weet je, het is dezelfde God. Het is dezelfde Bijbel. Het is een hoofdstuk uit zijn woord waarin die dingen in balans zijn. En wij mogen leren vertrouwen dat als God voor de een iets doet en het voor de ander nog niet lijkt te doen, dat dat niet betekent dat hij meer houdt van de een als van de ander. Want Jacobus was even kostbaar voor Jezus als Petrus, want dat kennen we uit het woord van de Heer. Maar die dingen die gebeuren hier in deze wereld, en toch heeft God de controle in zijn handen. Hij heeft tegen je gezegd, ik zal er voor je zijn. Waar je ook doorheen gaat, al ga je door het water, al ga je door het vuur, ik zal je dragen. En zelfs als er dingen gebeuren die ik niet altijd snap, kies ik te geloven en te vertrouwen, omdat ik weet dat hij het goede met me voor heeft. Come on. Als ik dit verhaal lees, dan probeer ik het niet alleen op een manier te beleven zoals ik het net aan je schilder, maar dan probeer ik het voor mezelf ook toe te passen op mijn dagelijks leven. En als ik er dan over nadenk dat ik vervolgd zou worden of zo, nou, dat komt niet in de buurt van wat ik meemaak. Maar heel af en toe, een heel klein beetje. Over 3 weken gaan we naar Burkina Faso. Ik heb geen idee of je het nieuws heb gevolgd over Burkina Faso. Maar de boer die staat er in de fik, omdat ze zat hebben van de president. Nou ja, dat zijn wat spannende dingetjes. Vorige keer in Burkina Faso, begin van dit jaar, zat ik in een stad, Kaya, dat was vrij in het noorden. En daar was ontvoeringsgevaar van de islamieten, van de Boko Haram, geloof ik. Toen hebben ze 10-20 militairen bij mij in het hotel neergezet om het te beschermen, met machine guns. Voor mijn slaapkamer dus zat een militair met een dik machinegeweer. Ik had mijn vrouw mee, nou, die werd er wat ongemakkelijk van, maar ik heb heerlijk geslapen omdat zij mee was. Ze is anders nooit mee, dus ik heb nergens last van gehad. Maar dat is het dichtste bij ons wat ik gekomen ben. Als we het hebben over letterlijk vervolging. En ik zou niet durven zeggen dat ik ook maar in de buurt kom van wat christenen, welke prijs zij moeten betalen. En daarom is het belangrijk dat we voor ze bidden. Nou, dat niet alleen. Toch heb ik erover nagedacht. Want weet je, de vervolger die aan de andere kant van de wereld mensen het leven zuur maakt, is dezelfde vervolger die jou hier probeert te onderdrukken. Het is dezelfde vijand. De duivel is dezelfde vijand aan de andere kant van de wereld als hier. Dus wat hij probeert te doen, is hij probeert jou in dezelfde gevangenis te krijgen als Petrus. Alleen het is niet fysiek, het is niet lichamelijk, het is mentaal de manier waarop hij je gevangen probeert te nemen. En de bewakers die hij op je afstuurt om je aan te binden, die moeten we eigenlijk gewoon even een naam geven. Want dan heb je een beetje een idee van waar ik het over heb. Hij heeft er één, die noemt hij, dat is angst. En die ander is twijfel. Ken je ze? Weet je wat ik heb ontdekt? Dat die twee gasten gaan gewoon met mij mee op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Angst en twijfel. En de wereld waarin we leven, althans de wereld waarin ik leef, er komt zoveel op me af, dat er ook continu vragen op me af worden gevuurd. Vragen die ik voor mezelf moet beantwoorden om nog te weten waar ik mee bezig ben. En ken je dat? Ik ben nog een jonge dertiger. Ik ben 31. Maar ik heb een heleboel vrienden om mij heen die in de categorie van mijn leeftijd zijn, die zijn gaan trouwen. En na 7 jaar klapt dat huwelijk. Boom. Man die gaat er vandoor. Rent naar de hoer in Amsterdam. Bedriegt zijn vrouw, laat zijn kinderen zitten. En soms komt het met een omweg weer oké. Okay. Maar dat is niet één verhaal. Ik kan je er zo wel 5 vertellen van mensen bij mij in de buurt, waarvan ik zie dat na verloop van tijd de boel klapt. Weet je wat dat doet met mij? Dat vind ik eng. Dan denk ik, wat is in hun gedachten gebeurd? Want dat soort gedrag komt nooit van vandaag op morgen. Dat wordt ergens in je denken geboren. Dat wordt niet aangepakt, er wordt niet over gesproken, en voor je het weet is het stuk. Dat gebeurt zoveel. En afgelopen zomer had ik even zo'n dipmoment. Dat ik dacht bij mezelf, ja, als dat allemaal gebeurt, wie zegt dat dat soort dingen mij nooit zullen gebeuren? Ken je dat gevoel? En dat overvalt je en dat probeert je gevangen te nemen. En ik merkte dat van binnen, dat ik moeite had om mijn denken recht te houden met de manier waar God over mij dacht. Ik begon te twijfelen over mijn toekomst. Ik begon te twijfelen aan de waarheid in mijn hart waarvan ik dacht, David, weet je het echt allemaal zo goed als dat je denkt dat je weet? Die vragen. En weet je dat dat dé manier is waarop de duivel werkt? Door jouw vragen voor te leggen en je onzeker te maken over dingen die je eigenlijk heel goed weet in je hart. Hij had het zelfs voor elkaar om aan de zoon van God te vragen of die wel echt de zoon van God was. Wat een figuur ben je dan? Als die Jezus al niet spaarde voor die vragen, denk je dan dat hij jou met rust laat? Kijk, wij denken, dat is mijn gedachte, we hebben het allemaal, maar er wordt een strijd gevoerd. En hij probeert je gevangen te zetten in je emoties. En dan zat ik dan in Zuid-Frankrijk, uitkijkend over de camping, lekker ontspannen aan de ene kant. En aan de andere kant ging mijn gedachte, die ging met mij de vrije loop. Ik denk, ja Heer, zoveel ellende, zoveel ellende. Ik zeg, Vader, wie zegt dat mij niet dit zal gebeuren of mij niet dat zal gebeuren? En dan komt de angst, hè. En weet je wat angst doet? Angst probeert je te verlammen. Want op het moment dat je bang bent, dan doe je niks meer. Want dan durf je niet meer. Misschien heb ik het hier wel eens genoemd. Vorige keer dat ik hier was over de talenten, 5 talenten. Die ene man die maakte er 5 meer. Die ander had er 2 en die maakte er 4 van. En er was er 1, die had er 1. Die begroef het in de grond. En dan staat er letterlijk in de Bijbel, in Lucas 19 vers 21. Waarom hij het onder de grond stopte. En dat was, ik was bang voor u. Deze man was zelfs bang voor zijn meester. In dit verhaal was het een tekenbeeld van God. En omdat hij bang was, deed hij niks meer. Ik heb nog een vraag. Ik ga 2 dingen aan je neerleggen. In de emotionele gevangenis, waarin de duivel jou probeert te binden, weet je nog wie je bent? Ik ga je nog een andere vraag stellen. Waar ben je bang voor? Wat durf je niet te doen, omdat er ergens angst is voor wat als dit, wat als dat, wat als zus? En het is de vijand die probeert ons daarmee gevangen te houden. Want hij weet, als het lichaam van Christus gebonden is en niks doet door angst en door twijfel, kan de wereld niet ontdekken wie die fantastische Jezus is. Als hij bij ons tussen de oren kan komen, kan hij ons gedrag beheersen. Wanneer hij ons gedrag beheerst, kan hij onze omgeving kapot maken. En ik wil dat je weet dat dit een reële strijd is. Ik had er zo zat van, jongens. Want ik merkte van binnenuit dat er iets niet goed zat. En ik schreeuwde het uit tot God. Ik zei, Heer, ik wil weten hoe u over mij denkt. Period. Niet iets anders. Weet je wat ik moest doen? Bidden en vasten. Ik kwam thuis. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, lieverd. Er gebeurt zoveel om me heen. En ik vind het zo spannend dat ik merk dat er twijfel op me afkomt. Dat ik merk dat ik angstig ben. Ik zeg, en het is niet oké. Ik ga God zoeken. Net zo lang totdat ik van hem gehoord heb. En wanneer ik van hem gehoord heb, ik zeg, dan hebben we doorbraak. En ze zei, weet je wat, lieverd? Ik doe met je mee. En we zochten de Heer. Een week hebben we samen gebeden en gevast tijd genomen om bij Jezus te zijn. In de tweede dag ervaarde ik zo dat de kracht van God doorbrak. Van binnenuit. Ik denk, nee, dit is de waarheid. En tegenover elke vraag, tegenover elke leugen, tegenover elk gevoel van angst, zette ik de waarheid van God. Wat als mij iets ergs gebeurt? De Bijbel zegt, er vallen nu al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Dat is wat de Bijbel zegt. En dan niet alleen. De Bijbel zegt ook, wat als er spannende dingen, beproevingen komen. Dan zegt de Bijbel in 1 Korinthe 10 vers 13. U hebt geen beproeving te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. In andere woorden, er is niets waar je niet doorheen kunt gaan, samen met de kracht van Jezus. En er is niets wat mij zal gebeuren, waardoor ik niet meer weet wie ik ben. In het midden van die angst en twijfel verschijnt de heerlijkheid van de Heer aan je, en die vraagt aan je, weet je nog wie je bent? Te midden van deze wereld. Je de tv aanzet. En de wereld zegt, dit is maar normaal. En dat is wel oké. En als we het hebben over jongere mensen, dan worden je zoveel ideeën aangedragen die niet oké zijn. En het mooie is dat in jouw hart woont de Heilige Geest. En die weet precies what's good and what's bad. En hij overtuigt van binnen. Ik zeg, de Geest van God is de echo van je geweten. En sommige mensen zijn zo goed geworden om hun geweten te sussen, dat het alleen nog maar de echo van de stem van God is die je vertelt, hey, dit is niet oké. Ik wil een uitdaging bij je neerleggen vanmorgen. Als de vijand achter je aan zit, want dat zit hij, om jou persoonlijk kapot te maken, je familie stuk te maken, en doordat onze families zwak worden, probeert hij ook de kerk van Jezus Christus aan te vallen. Hoeveel crisissen hebben we niet in de kerk? En laat me eerlijk zijn. Een heleboel komt omdat we nooit eerlijk praten over wat er echt gebeurt in ons hart. De duivel stuurt twijfel op je af. Is dat wel echt wel zo? Ken je deze? Zou God echt wel bestaan? Iemand die twijfel wel eens gehoord? Ja, je wel hoor. Dat niet alleen. Het is, zou je dat nou wel doen? Ik zal je eerlijk zeggen. Daar gaat geen campagne voorbij. Zonder dat ik in mijn hotelkamer zit na afloop. En me afvraag. Moet ik nog wel doorgaan? Is het niet beter als ik stop? En ik voelde me er schuldig over. Ik denk, jee, als mensen zouden weten dat dat in mijn hoofd zit. Nou, dan zeggen ze, de vos geloof ik niet meer. Weet je wel. Zo. Toen luisterde ik naar een heel bekende predikster uit Amerika, Joyce Meyer. Misschien wel eens van gehoord. Zij zei, er gaat geen conferentie voorbij zonder dat ik in mijn hotelkamer kom. En dat ik hoor, Joyce, kun je niet beter kappen. En toen dacht ik, wat een universele leugenaar. En hoe mega oncreatief figuur. Die gewoon dezelfde leugens aan iedereen voorspiegelt. Maar de grap is, wie het gelooft, raakt de kluts kwijt. En daarom is het belangrijk om eens na te denken waar je over nadenkt. En er stil te staan bij waar je bang voor bent. Waar je over twijfelt. Er is niets liever dan dat God wilde, dan dat je de waarheid kent over jezelf. En ik heb een vraag, een hele scherpe vraag. Geloof jij nog wat God gelooft over jou? Of heb je je eigen beeld gemaakt? Door de omstandigheden. Geloof je nog dat de gemeente zo is zoals God hem bedoeld heeft? Of hebben we ons eigen beeld gemaakt over hoe de gemeente zou kunnen moeten zijn? Hoeveel van ons passen ons leven met God niet aan naarmate we wat ouder worden? Omdat we denken, dat zal wel een beetje zo en het zal wel een beetje zo en een beetje dat erbij. Maar we moeten leren om de waarheid van God vanuit zijn woord eerst te hebben. En vervolgens onze omstandigheden daarop aan te passen en mee te spiegelen. Keer op keer weer. En dan in de wetenschap dat wat er ook gebeurt, God zal er altijd voor me zijn. God zal altijd van me houden. Hij zal me nooit laten liggen. Zelfs als het iets minder gaat, betekent dat niet dat hij minder van me houdt als van iemand anders. Ik had een man bij mij over de vloer. Die kwam gezellig langs op kantoor en een heel gezellig gesprek mee. En had zoveel vragen. En ik zei tegen hem, ik zeg... Als ik jou hoor, dan is de ene dag is God goed en de andere dag niet zo goed. Ja, zo voel ik het ook wel een beetje. Ik zeg, dat betekent dat hij de ene dag meer van je houdt als van de andere dag. Ik zeg, maar dat klopt niet, want mijn Bijbel zegt, hij is dezelfde. Gisteren, hij verandert nooit. Wanneer jij vandaag de liefde van God dichter bij je voelt als gisteren, heeft niks met God te maken. Maar heeft iets met onze eigen hartsgesteldheid te maken. En wanneer je kunt leren dat de barometer van jouw omstandigheden nooit de leidraad mag zijn of God wel of niet van je houdt. Je raakt je baan kwijt, hij houdt nog evenveel van je als de dag dat hij je die baan gaf. Ja, maar waarom heeft hij hem dan weggenomen? Ik heb geen idee. Ik kan al die vragen niet beantwoorden, maar ik weet wel dat God goed is en van je houdt. En misschien nog wel iets beters voor je heeft, maar durf je het te vertrouwen? Durf je vast te houden en te zeggen, Heer, ook ben ik een beetje bang. En dan, weet je wat ik ook zo mooi vind in dit verhaal? De gemeente die bidt. Hier, in deze zaal, zijn mensen die in de emotionele gevangenis van de duivel gevangen zijn genomen. En je zit vol met angst en met twijfel. Ik zie zoveel mensen die bij ons in de samenkomst komen en die zeggen, nou, als God nu niks doet, dan kap ik ermee. Dat is een hele gevaarlijke opmerking. Daar moet je voorzichtig mee zijn, dat soort uitspraken. Of deze, hè? Als dit nog één keer gebeurt, nou dan. Oh, de duivel die denkt, nou nog één keer. Dat is makkelijk. Weet je waar de duivel bang voor is? Mensen die zeggen, no matter what, I'll continue. I'll stick to it. Ik hou van Jezus. In and out of season. Want groter is hij die in mij is dan hij die in de wereld is. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Gezegend in het veld en gezegend in de stad. Oh, al die dingen van de Heer. Een biddende gemeente. Niet alleen voor de crisis aan de andere kant van de wereld, waar mensen letterlijk hun hoofd worden afgehakt. Maar voor broers en zussen. Gezinnen die onder vuur staan. Waar papa of mama de draad kwijtraakt. Niet meer precies weet. Hoe zat het nou? Wat is de waarheid van God? En die waarheid maakt je vrij. En als je die waarheid niet meer hoort, wat moet je dan doen? God zoeken, net zolang totdat je weer weet wat je weten moet over jezelf en over je gevoel. En alsjeblieft, schuif het niet af op de toeval. Ja, we hebben het allemaal, maar laten we er eerlijk over zijn dat we het hebben en dat er om gevochten wordt. Er wordt om gevochten om jou en om mij. Maar midden in die crisis verschijnt de heerlijkheid van de Heer en die zegt, weet je nog wie je bent? Ik heb je geroepen. Ik heb een uitdagend leven voor je. Weet je nog? Je bent nog niet klaar, niet opgeven. Ik zal met je zijn. En dan wordt het misschien nog wel lastig, want buiten sta je weer alleen. En vervolgens moet je de kerk nog overtuigen dat God een wonder voor je heeft gedaan. Dat was ook nog even een drempel in dit verhaal. Maar we gaan door. We gaan door en we geven niet op. Amen. Bent u gezegend? Fantastisch. We staan bidden. Lieve Vader in de hemel. Ik wil u zo danken, Heer, dat u zo'n almachtig, alwetende God bent. En dat er niets is in deze wereld wat uw ogen ontgaan. Dat er geen detail is, Heer, in mijn leven dat u niet bekend is. En Vader, dat elke keer dat u opnieuw bewijst dat u om ons geeft en dat u van ons houdt. En Vader, als we nadenken over de manier, Heer, waarop uw vijand uw kinderen belaagt aan de andere kant van de wereld, Heer, dan zijn we ons bewust dat die vijand, Heere God, misschien op minder grove wijze ook hier onze leven probeert kapot te maken. Met wat we hebben. Vader, help ons, Heer, om te zien, Heer, zoals u de dingen ziet. Onze gevaren, Heer, liggen in heel andere situaties. De luxe, Vader, van onze iPhones, tablets, laptops, Vader, de tv. Dingen die ons op een heel mooie wijze kunnen dienen. Vader, dat worden soms onze afgoden. Omdat we meer tijd stoppen in die dingen. En we raken afgedwaald van u en van uw waarheid. En Vader, als we vanmorgen bij elkaar zijn en nadenken. Weet je nog wie je bent? Weet je nog wat Gods idee is over jou? Weet je nog hoe hij naar je kijkt? En geloof je dat nog? Waar ben je bang voor? En als je bang ergens voor bent, betekent dat dan dat je soms dingen niet doet die je eigenlijk wel zou mogen doen? Heer Jezus, als we hier bij elkaar zitten, dan bid ik hier dat u aan ons voorbij gaat door de kracht van uw geest en ons een spiegel voorhoudt. En ons helpt te zien wat uw waarheid is. Ik hou van je. Ik zie je zitten. En ik denk nog altijd zo over je als de eerste dag dat je in het levenslicht zag. Vader, laat uw waarheid in ons hart verankerd zijn. En maak ons, Heer, dat we stabiel zijn en onwankelbaar door de kracht van de Heilige Geest. In Jezus' machtige naam.